Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
Al tientallen jaren aast de gemeente Amsterdam op het marineterrein. Een militaire zone in het hart van de stad van wel 13 voetbalvelden groot. In 2013 is het raak. De kazerne is verouderd en Defensie besluit om het gebied gedeeltelijk af te stoten. Er liggen eindelijk kansen voor de gemeente om het marineterrein open te stellen voor de stad. Mijn naam is Marieke Berkers en ik ben architectuurhistoricus. Vandaag praat ik met de pioniers van het allereerste begin over hoe het begon hier op het marineterrein. Lisbeth Jansen is de gast. Vanaf het eerste uur aangetrokken als projectdirecteur van Bureau Marineterrein, met als taak het aansturen van de geleidelijke ontwikkeling van het gebied. Eerder vervulde ze een gelijkende rol bij de ontwikkeling van de Westergasfabriek in Amsterdam, waar ze 18 jaar directeur was. Patrick Spaans zit aan tafel. Hij werkt sinds 1997 voor de gemeente Amsterdam, vanaf 2006 als strategisch adviseur van het ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. Onze derde gast is Annika Fulop. Piepjong toen ze hier als student ging werken voor het nieuw opgerichte Bureau Marineterrein. Welke lessen nam zij mee naar haar huidige banen als community manager van twee andere innovatieve gebieden in de stad? Amsterdam Science Park en het Universiteitskwartier van Amsterdam in de binnenstad. Welkom allemaal. Patrick, vlak na de betekening van de bestuursovereenkomst in 2016... zei de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan dat hij zo blij als een konijn was met het stuk stad wat hij erbij had gekregen. Het marineterrein. Waarom aaste de gemeente al zo lang op dat stukje stad?
Wij als gemeente wilden heel graag het stukje stad erbij hebben. We waren altijd al 400 jaar heel erg benieuwd wat er allemaal gebeurde. Het was een afgesloten stukje van de stad, een enclave waar eigenlijk niemand echt heel goed wist wat het was. En niemand mocht er ook in. En we waren heel erg benieuwd wat daar gebeurde. Maar vooral ook wilden we daar eens een keertje ook gebruik van kunnen maken. Wilden we het onderdeel van de stad laten zijn en iets leuks daar gaan doen. Maar dat kon nooit, want het was altijd dicht. En je kon er langs fietsen, maar dat was een lange muur. En we hadden geen idee wat er nou precies gebeurde.
En Annika, jij aasde ook op het marineterrein. Jij wilde heel graag hier werken. Of als student, als stagiaire aan de slag.
Ja, nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat iedereens eerste herinnering is aan het marineterrein. Voor mij begon dat al iets eerder. Namelijk, ik kom uit Purmerend en ik reisde met de trein heen en weer. En dan reis je dus ook langs het marineterrein. En het was voor mij, ik weet niet waarom, maar ik voelde me altijd al aangetrokken tot het gebied. Dus ik keek altijd al vanaf de trein naar het marineterrein. Ik vroeg me af, wat gebeurt er op die plek? En toen was ik echt nog, helemaal niet met werken of stage bezig. Maar inderdaad, later ben ik op het marineterrein terechtgekomen omdat ik een stage moest lopen vanuit mijn opleiding bestuurskunde. Maar als ik heel eerlijk ben, lag er ook een andere reden aan ten grondslag waarom ik interesse had in het marineterrein.
Vertel.
Dat is wel heel grappig, ook als ik daar nu op terugdenk, want het is heel aandoenlijk. In die periode, een jaar of 10 geleden, ging de club Trouw dicht op de Wibautstraat. En dat betekende echt een gat in het nachtleven, in het Amsterdamse nachtleven. En ik was met twee vrienden, heb ik een plan gemaakt voor een nieuwe nachtclub. En dat was niet zomaar een nachtclub, dat was een 24/7 voorziening. En het moest in heel veel dingen voorzien, niet alleen in dansen. En dan ga je op de kaart kijken, zoals nu ook veel gebeurt, denk ik. En dan kijk je, waar is ruimte, waar is behoefte aan placemaking, waar is een rafelrandje, want dat is vaak waar clubs belanden. En toen kwamen we op het marineterrein terecht. Een gebouw 24, meen ik mij te herinneren. bij de schietbaan.
Ja, bijzonder, een rafelrandje, maar dan wel midden in de stad. Hè? Het is hier natuurlijk centrum.
Ja, het was centrum, maar dit gebied lag zo niet op de kaart van mensen dat ze geen idee hadden dat hier ook een stuk centrum was, bij wijze van spreken. Ja. En op een gegeven moment ben ik was best wel een strebertje tijdens studeren. Op een gegeven moment heb ik bedacht, nou, laat ik maar gewoon mijn diploma halen en die club, het idee van die club laten varen. En ik deed de studie bestuurskunde. Ik was geïnteresseerd in gebiedsontwikkeling. En toen dacht ik, goh, waarom heb ik nooit het marineterrein als mooie stageplek gezien?
En hoe is het je dan gelukt? Want dan moet je toch die stageplek nog zien te regelen.
Ja, nou, zoals ik zei, ik was best wel een strevertje. Dus ik had wat opdrachten. Vanuit die studie bestuurskunde deed je al best wel veel praktijkopdrachten. Dus je ging echt de wijk in en met mensen in gesprek. En ik had dan al gekozen dat ik gebiedsontwikkeling interessant vond. En toen hebben wij Zeeburger Eiland als casus genomen. En vanuit die opdracht heb ik al een beetje een netwerk opgebouwd. En ik wist wie spelers waren in Amsterdam als je het had over gebiedsontwikkeling. En ook wel breder. Dus ik heb toen wat mensen bijna gestalkt, zou je kunnen zeggen. Van, ik wil heel graag stage lopen bij het marineterrein. Ken jij iemand? Nou, en zo kwamen volgens mij verschillende mensen bij Patrick en Lisbeth uit.
Bij Patrick. Die heeft ons heel erg moeten overhalen. Want we hadden nog niet eens een kantoor waar we z'n tweeën. Het terrein was nog helemaal dicht.
Lisbeth, weet je nog de eerste keer dat jij hier door de poort stapte?
Ja, ik was echt. Het is zo'n wondere wereld. Dat je hier echt in je komt echt in een soort parallel universum. En met rust en een fontein en grasvelden. En ik was echt. Ook de eerste dag dat ik hier op dat kantoortje hierboven zat. En s'avonds bij die poort stond naar huis te gaan. Dat ik ook echt. Ik vond de wereld echt een bedreiging. Ik had hier zo in die rust gezeten. En heel raar hoe snel dat gaat. Of bedreiging. Maar weet je, dat er deze enorme druk was. Terwijl je hier echt in al die rust zat. Ik dacht dat zo nog zo'n plek bestaat in Amsterdam. Daar moet je ook zo. Dat moet je zo koesteren. Daar moet je zo zuinig op zijn. Dat ik vond het was wel een hele bijzondere eerste ervaring, moet ik zeggen.
Ik vond het ook altijd heerlijk om. Want we zaten natuurlijk op een gegeven moment in de commandantswoning. Of jullie eigenlijk, moet ik zeggen. En daar kwam ik natuurlijk regelmatig. En dan ging ik vaak buiten nog even zitten. En dan hadden we tussen de struiken. Kon je dan op een plekje zitten. En dan zat je daar zo en hoorde je dat geroezemoes van de stad. Zo buiten die muren. En dan. Ik vond het heerlijk. Zat ik lekker in het zonnetje. En dan een beetje na te denken. Wat ik nu allemaal weer ging voorstellen voor de stuurgroep of zo. En het was gewoon magisch bijna.
Een geweldige plek.
Ja, ik voelde me echt vereerd dat ik hier aan dit project ook kon werken. En dat maakte het ook heel bijzonder. Dat gaf ook een band volgens mij, tenminste zo heb ik dat ervaren. Of hoe je met elkaar hier werkte.
Patrick, wat staat er eigenlijk in zo'n bestuursovereenkomst? Wat is dat voor een soort document?
Nou, het was bedoeld als afspraak, maar dat is uiteindelijk toch niet helemaal gelukt.
Afspraak tussen het Rijk en
tussen
de gemeente.
Tussen Rijk en gemeente. Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om een document te maken waarin we met elkaar wat afspraken maken over hoe we verder gaan. En dat was ook wel weer een grote zoektocht naar wat we dan precies wilden gaan afspreken. En eigenlijk was het vooral een processtuk waarin procesafspraken stonden over hoe we de komende tijd verder gingen. En dat we inderdaad een projectbureau wilden inrichten met iemand die vooral op de zaak zou passen. En binnen een bepaald concept het langzaam zou gaan opzetten.
Want wie was eigenaar van het terrein op dat moment van het tekenen?
Het Rijk was eigenaar. Eigenlijk Defensie.
Ja.
En Defensie had een grote bezuinigingstaakstelling meegekregen. Het was in de tijd dat het behoorlijk crisis was in Nederland. Het was natuurlijk net de financiële crisis geweest. En alle overheden moesten bezuinigen. En Defensie was sowieso al. Ik kreeg al behoorlijk wat taakstellingen voor kiezen. En dat werd alleen maar meer.
Ja.
En toen is er een hele lijst gemaakt bij Defensie van hoe zouden we nou geld kunnen genereren. En daar was het marineterrein stond op dat lijstje. Tenminste, dat werd ons gezegd.
En toen sprongen jullie een gat in de lucht bij de gemeente.
Wij wisten dat toen nog allemaal nog niet. Dus het begon eigenlijk mee dat wij in 2011 in september, augustus, september, kwam er een belletje op het stadhuis. Met de vraag vanuit, dat was vanuit het ministerie. Of wij misschien wilden praten over het kopen van het marineterrein. Ja, wij wisten eigenlijk niet zo goed hoe hard we moesten juichen. Maar we wilden vooral niet te enthousiast lijken. En we hadden eigenlijk ook helemaal geen geld. Dus wij zijn toen direct eigenlijk heel goed gaan nadenken van ja, wat kunnen we hier nou mee?
Ja.
Want dit is een kans die we niet voorbij laten gaan. Maar we moeten wel iets gaan afspreken wat werkbaar is. Ook voor ons, ook financieel. En uiteindelijk is dat in die bestuursovereenkomst uiteindelijk opgenomen.
Best een bijzondere constructie, toch? Om dat op die manier zo af te spreken voor de langere termijn. Dat het termijn eigendom wordt van de gemeente.
Voor het Rijk is dat bijzonder. Voor ons is dat bijzonder. Wij zijn heel eigenwijs. Het Rijk overigens ook. Maar wij willen natuurlijk eigenlijk direct regie hebben. En direct aan de slag. Maar dat kon op dat moment helemaal niet. We hadden allerlei projecten in de stad lopen die krakend en piepend vastliepen omdat er geen markt meer was. En niemand wilde meer bouwen. En ons geld was ook op, ons potje was leeg. En dan is het toch best lastig om zoiets groots te kopen. Dus we moesten iets anders afspreken.
En wat is de strategie die achter de bestuursovereenkomst eigenlijk ligt? Want dat is, heeft wel iets te maken met het feit dat je niet meteen als een gek de aankoop regelde en de ontwikkeling start, hè, met de bouw van het voorbereiden van de bouw van woningen. En
ja, er speelden verschillende dingen. Dus het belangrijkste, of een van de belangrijkste dingen was dat Defensie niet à la minuut wegging. Dus zij hadden aangegeven van wij willen hier op termijn weg. Maar dat gaat langzaam en geforceerd. Dus we konden ook überhaupt niet fysiek niet in één keer aan de slag en allerlei nieuwe dingen gaan neerzetten. Want daar was de ruimte gewoon niet voor. Maar Defensie had wel in haar hoofd dat ze op korte termijn een flinke zak geld ergens van iemand zouden krijgen die dat zou gaan kopen. En het begintraject was eigenlijk wat ons betreft vooral bedoeld om daar wat meer realiteitszin in te krijgen. En Defensie zover te krijgen, met name het Rijksvastgoedbedrijf zover te krijgen, dat het veel aantrekkelijker was om dat in de tijd te laten groeien. En pas op de langere termijn dat geld eruit te halen.
Want ik ben eigenlijk nieuwsgierig, Liesbeth. Jij kwam terecht op een terrein wat geleidelijk ontwikkeld zou gaan worden. Dat lijkt me een enorm spannende opgave. Want dat is ook nog helemaal niet vastomlijnd wat dat precies is.
Ja, ik geloofde mijn ogen niet dat er het woord organische ontwikkeling in een overeenkomst stond tussen rijke gemeenten met handtekeningen van ministers en burgemeester en wethouders. En natuurlijk voor de Westergasfabriek vanaf het begin kan je eigenlijk ook natuurlijk een organische ontwikkeling noemen. Dus dat je eerst gefaseerd en adaptief gaat kijken wat werkt hier nou goed en wat doen we. En dat je dan kijkt, hoe kan je dat nou duurzaam maken? En dat was denk ik ook wel een van de redenen waarom ik voor dit project dan gevraagd werd. Nou vermoedde ik al vrij snel dat het niet zozeer de overtuiging was dat echt de ontwikkeltool van de toekomst was. Maar dat meer omdat in 2010 was ik midden in de vastgoedcrisis. En dat temporiseren daar gewoon vooral eigenlijk mee te maken had. Dat bleek ook al wel vrij snel, toen het allemaal weer een beetje begon aan te trekken. Zo in 2014, 2015, als ik het had over organisch ontwikkeld, een beetje naar mij gekeken werd. Van ja, Liesbeth, hoezo kunnen we niet een beetje tempo maken? Toen hebben we een aantal andere woorden ervoor bedacht, zoals adaptief. Dat is overigens wat we nog steeds wel hanteren. Ja.
En jij, Annika, jij zat in het begin bij de stuurgroep bijeenkomsten ook, waar alle partijen uit die bestuursovereenkomst en ook Liesbeth als projectdirecteur aanwezig waren.
Ja.
Hoe ging het daaraan toe? Waren dat leuke bijeenkomsten? Want ik kan me voorstellen dat die partijen ook vanuit andere belangen misschien wel eens mot met elkaar hadden.
Ik weet nog één keer dat er twee stuurgroepleden met elkaar. Als je stagiaire bent, dan breng je ook gewoon de koffie, de thee en de bitterballen rond. Hè? En ik enthousiast als ik was. Ik heb overigens in stuurgroepen volgens mij nooit hele erge spanning meegemaakt. Sterker nog, het was vaak best gezellig en prima. Maar ik weet nog één keer dat we een event hadden en ik liep rond met de bitterballetjes. En toen brak ik net in een heel spannend gesprek tussen twee stuurgroepleden. En ik ben heel benieuwd of zij dat nog herinneren. Maar dat was echt, ik kreeg echt het signaal van Annika, nu even niet. We vinden je ontzettend aardig, maar nu even niet. Nee, maar de stuurgroepvergaderingen voor mij als inderdaad student nog in die tijd was dat echt een snoepje om daarbij te mogen zitten. Zeker als bestuurskundestudent, hè, waar het heel erg gaat over de overheid versus het bottom-up, top-down, governance in plaats van government. En ik denk dat dat in die stuurgroep met Liesbeth natuurlijk aan tafel en Thijs heel mooi samenkwam. En ook het stadsdeel, hè, wat er aan deelnam. Ja. Eigenlijk al die niveaus van denken, hoe creëer je zo'n plek? Dat hele spel, dat mocht ik gewoon daar aanschouwen en verslag leggen.
Zelfs bij bestuurlijk overleg ben je volgens mij ook toch? Dat is echt ook met de minister. En volgens mij heb je er ook wel één of twee van meegemaakt.
Ja, zeker. En ja, ik ben er ook wel altijd heel vertrouwelijk mee omgegaan. Ik realiseerde me ook wel wat daar voor gesprekken plaatsvonden, zeg maar.
Grootse plannen. Uit een artikel over de aanstaande ontwikkelingen op het marineterrein van 16 november 2014. Een jonge marinier in uniform sjeest voorbij de meldkamer aan de rand van het marineterrein in Amsterdam. Zijn kisten zitten onder de modder. En om zijn brede schouders hangt een volgepropte weekendtas. Vlug steekt hij zijn hoofd de hoek om en wenst de bewakers een prettig weekend. Waarop zij antwoorden, jij ook, dikke piemel. Guitig wordt er gelachen in de meldkamer, die wat weg heeft van een jongenskamer met schots en scheef opgehangen posters van tanks en marineschepen. Dit is de marine zoals je zou verwachten, maar niet lang meer. Vanwege bezuinigingen verlaat Defensie het 14 hectare grote terrein in het centrum van Amsterdam na hier ruim 360 jaar te hebben gezeten. Liesbeth Jansen, eerder verantwoordelijk voor de herinrichting van het Westergasterrein, is de komende jaren projectleider van het marineterrein en heeft grootse plannen. We willen investeren in creatieve energie en zo internationale en nationale start-ups, innovatieve bedrijven, evenementen en pioniers aantrekken om zich hier te vestigen in een soort campus-setting. Tegelijkertijd moet het een nieuwe, inspirerende plek worden waar alle Amsterdammers terecht kunnen voor natuur, een fietstochtje of om bijvoorbeeld aan het water te zitten op een zwoele zomeravond.
Kun jij je nog herinneren dat de eerste huurders op het terrein kwamen, Annika?
Ja, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat wij dat hebben we toen. Dat kun je nu niet bedenken hoe je dat aanpakt. Maar als je met elkaar een kantoor vormt en je bent systemen eigenlijk aan het opzetten om dat wat er allemaal op je afkomt te ordenen, op te reageren. En zo hebben we dus ook een formulier op de website waar je een aanvraag kon indienen als je geïnteresseerd was in een werkruimte. En die aanvragen die kwamen binnen in een Excel-sheetje. En die hebben wij echt met het team één voor één beoordeeld. Bekeken, past dit bij de kernwaarden? Past dit bij de ruimte die we hebben? Want je had bijvoorbeeld nog geen horecaruimtes of ateliers. Je had echt kantoorruimtes. Dus zo bouwen. En dus ook de mensen, de bedrijven, de ondernemers hier ontvangen en kijken naar die ruimtes. Je bent bijna een soort makelaar. Probeer je die ruimtes te verkopen, terwijl je hoeft het amper te verkopen, want het is prachtig.
Hoe zag het eruit? Hoe was de aankleding?
Ja, vreselijk. Ik zeg dat het prachtig is, maar op zijn eigen manier.
V&D jaren 80 zeg ik altijd als referentie. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dan liepen we ook met de bedrijven natuurlijk in een periode de kazerne nog actief was.
Ja,
dus dat was wel lastig af en toe. We moesten heel zachtjes op de gang lopen. En heel,
met heel veel respect. Er werd nog gewerkt door Defensie.
Ja, sommige gebouwen mochten we ook echt niet in. Er was zoveel weerstand. Want je moet ook zien voor die verhuizingen. Al die diensten werden ook verplaatst. En opnieuw, hoe heet het?
Complete reorganisatie.
Complete reorganisaties. En daar verzetten mensen zich ook enorm tegen. Dus er waren echt gebouwen waar we nauwelijks in konden. Ja.
En toen kwam Startup Delta. Lisbeth, kun je daar iets over vertellen? Want dat was een hele welkome nieuwe huurder. Met Nelly Kroes als
leidende. Ja, die waren de allereerste huurder. Die werden hier ook nog ontvangen door Eberhard en Kajsa Ollongren. Met bloemen en champagne. En op papier was dat natuurlijk ook
fantastisch.
Een ontzettend interessante club om hier... om je te hebben. Maar goed, Nelly Kroes had een iets ander idee over ontwikkeltempo. Die had echt helemaal niets met organisch ontwikkelen. Ik merkte dat zij... Sorry.
Die vond het een beetje saai hier. Of duurde het te lang?
Nee, maar er was ook nog niks. Hè? Dat moet je ook voorstellen. Ik bedoel, ze was de allereerste huurder. Dus er kwamen daarna wel een aantal andere bedrijfjes. Maar bijvoorbeeld Homeland is pas een jaar later in juni geopend.
Ja, het restaurant hier op het terrein.
Ja, nee, dus in die zin was het eigenlijk ook...
Het was ook niet echt een goede klik.
Maar het was wel grappig. Want op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor een etentje in de ambtswoning met haar en Daan Roosegaarde en Rem Koolhaas. Dus ja, je zou denken, kan je je op verheugen? Maar goed, de bewoner van de ambtswoning zat er toch wel een beetje mee in de maag. Die dacht, ja, dit is toch niet de manier waarop we gekozen hebben om dit te gaan ontwikkelen. En Nelly wilde ook echt een start-up eiland. En het moest echt, vooral heel snel.
De Eva-toren als tegenhanger van de Adam.
Het leek een heel, heel mooi, interessant iets. Maar gaandeweg voelde iedereen denk ik wel zoiets van... ja, dit is eigenlijk... gaat het ons meer in de weg zitten? Past eigenlijk helemaal nu nog niet goed. En wij zijn eigenwijs, maar zij is nog veel eigenwijzer. Dus zij had natuurlijk allerlei beelden die helemaal niet strookten... bij de fase en de manier waarop wij nu bezig waren.
Ja. Het interessante is dat nu zit hier wel TechLeap, de opvolger van Startup Delta.
Dus dat is ook het moment en misschien de personen die dan net niet...
Met stuk 10 jaar later dat ze hier zijn gekomen. Ze zitten bij Universiteit van Nederland onder de New Base, boven Growth Tribe. Dus ze zitten ook heel goed op hun plek. Er zijn 4 cafés en restaurants op het terrein. Op zich is het heel jammer hoor, dat we daar niet...
Ze eisten ook van alles waar we helemaal niet aan konden voldoen. En het ging gewoon niet.
Het
paste niet op dat moment op die manier.
Op zoek van de burgemeester hebben we toen een hele mooie brief geschreven. Waarin we weliswaar wel perspectieven moesten schetsen. Maar dan toch voor het moment moesten aangeven dat dat niet helemaal de richting was die gekozen was. Maar
toen had ze ondertussen zelf al eens tegen.
Ja, dat zei je. Dat klopt inderdaad. Ja, toen had ze zelf al gezegd. Nou, als ik hier alleen maar naar de kastanjebomen zit te kijken. Kan ik thuis ook in Den Haag. Dus
toen is ze weer gevlogen. Patrick, bij jouw collega's bij de gemeente kan ik me voorstellen dat er ook best veel mensen waren die een beetje meewarig aankeken tegen dat woordje organisch ontwikkelen. Die misschien daar heel pragmatisch over dachten. Ja, het staat er wel, maar als we daar losgaan, dan gaan we gewoon in flink tempo huisjes plannen.
Iedereen was vooral een beetje jaloers, eerlijk gezegd.
Dat heb ik op eens later ervaren.
Ja, dus het is natuurlijk een fantastisch project. En er was niks. En ineens kregen we dit cadeautje, mochten we heel langzaam uitpakken. En er waren maar een paar mensen die daar... aan het papier mochten trekken. Ja.
Maar geduld
daar
is niet.
Was ik er één van. Dus...
Geduld is niet altijd de beste kwaliteit van.
Nee, daar zijn we niet goed in. Maar op dat moment er was gewoon ook geen keuze eigenlijk. Het kon ook niet anders. Dus, maar gaandeweg werd de druk steeds hoger om daar wel aan de gang te gaan. En in het begin, toen ik hier net zat, toen dit begon te spelen, was er een directeur bij mij die wilde ook dat langzaam uitpakken en zorgen dat het op een goede manier georganiseerd werd. En later had ik een directeur die veel meer van we gaan het gewoon nu even ontwikkelen. En al dat gezeur met innovativiteit en we willen hier gewoon woningen realiseren. En geen ingewikkeld gedoe van maken.
Ja. Dus scheelt eigenlijk ook heel erg met welk persoon je te maken hebt.
Ja, en dat was natuurlijk ook de grootste succesfactor, denk ik. In het begin dat iedereen die hierbij betrokken raakte, dat die het goed met elkaar kon vinden. Dus was in het begin nog niet helemaal, maar dat groeide vrij snel. Was er echt wel vertrouwen tussen partijen. En iedereen omarmde wel dat we dit langzaam moesten gaan laten groeien. En dat het iets moois moest gaan worden wat echt zo belangrijk voor de stad zou zijn. En dat we het vooral niet moesten verknallen. Dus dat we niet te snel iets moesten besluiten. Maar dat we Als we al iets gingen doen, moesten we er echt wel goed over nadenken. En moest het ook gedragen zijn door ons, maar vooral ook door de buitenwereld. En we wilden dat samen ook gaan doen. En het moest iets moois voor de stad worden. En ja. Iedereen voelde dat dat ook de ambitie was, moest zijn.
Ja.
En dat maakte het ook dat het succesvol kon zijn.
Ja, en daarvoor is zo'n bestuursovereenkomst natuurlijk toch heel belangrijk. Dat ook om het door de tijd heen te borgen. Dat iedereen daar zijn handtekening onder zet. En dus konden individuele mensen nog wel vinden dat het anders moest, zou ik maar zeggen. En dat mandaat wat daarin stond voor de projectdirecteur, dat was ook echt. Dat was echt heel groot. Thijs, de adjunct, die vertelt ook vaak dat ik waarschijnlijk de enige Nederland ben die dan een huurcontract mag ondertekenen namens de minister. Zou ik maar zeggen. Dat staat er gewoon onder mijn handtekening. Maar ik kan het volstrekt autonoom doen, zou ik maar zeggen. Dus het enige wat ik niet mag is ongedekt geld boven een ton uitgeven, geloof ik. En rechtspersoon oprichten. Nou ja, daar lopen we nog wel een beetje tegenaan. Maar goed, en iets vervreemden van de staat mag ik ook niet. En voor de rest mag ik ongeveer alles. Dus dat is echt wel heel bijzonder. Want daardoor, weet je, die keuze die je dus hebt gemaakt, die richting, dat heb ik dus echt kunnen doen. Dit was dan die eerste move van de Startup Delta. Was inderdaad nog een vrij politieke beweging ook. Maar daarna hebben we echt gewoon heel goed kunnen kijken. Van ook, ja, weet je wat ik na alle selectie wel eens tegen Tim zei, die daar toen ook bij hielp, is van, ja, zijn het ook leuke mensen? Dat was die de eerste keer, hoezo? Weet je, ik zeg, ja, als ze nou aan al die dingen criteria beantwoorden, en we hebben 1000 mensen die hier willen zitten, dan is het toch het handiger om dan, wat je dan leuke mensen doet, die deel uit willen maken van de community.
Die ook iets teruggeven.
Maar goed, dat is wel het misverstand met organisch ontwikkelen. Dat iedereen nog steeds denkt dat je dan een beetje gaat zitten kijken hoe het gras groeit en dat je uiteindelijk brandnetels en bramen hebt, zou ik maar zeggen. Terwijl je hebt dan wel geen masterplan, maar het belangrijkste is dat je een ambitie afspreekt met elkaar. En daar kan je dan alles aan toetsen en richting geven. En die richting, die geeft dan ook kracht.
Jij werd vaak, Lisbeth, aangeduid als de mevrouw waarvan niks mag. Omdat jullie natuurlijk toch best wel straf op een gegeven moment keuzes moesten maken. Ja, iedereen wilde hier iets.
Ja, nee, dat klopt.
De poort ging open en de ruimteclaims vlogen je om de oren.
Ja, en bij de gemeente dacht ook iedereen dat dit al van de gemeente was. Dus er was op een gegeven moment bijvoorbeeld dat transferpunt voor touringcars en rondvaartboten. Hadden ze alle rondvaartboten en touringcar-exploitanten uitgenodigd om te bedenken wat nou de beste plek in Amsterdam was. Nou, die vonden met elkaar toch echt wel dat het marineterrein was.
Kreeg je nog maar een heel beperkt deel langs uiteindelijk wat er binnen de gemeente allemaal
speelt. Nee, dat kwam vooral ook daarna. En toen werd dat we 2 dagen van tevoren werden we nog gebeld door iemand van de gemeente. Ja, jullie staan niet in het gemeentelijk telefoonboek, maar weten jullie dat het overmorgen in het gemeenteraad komt of in het college of zo? Nou, dus daar hebben we toen nog een stokje voor kunnen steken. En toen is inderdaad wel de afspraak gemaakt dat als er binnen de gemeente of ergens initiatieven waren, dat die eerst langs de stuurgroep zouden gaan. En dat gaat meestal wel goed. Dus nu nog wel, er hangt nog wel een case waarbij dat toch weer wat anders loopt. Maar daarna ging dat in principe wel steeds beter. Ja.
Maar je moest ook natuurlijk een beetje uitproberen. De Uitmarkt is hier een keer, editie geweest, twee keer. En dus je moet ook een beetje gaan kijken van, ja, wat past er nou wel en wat past er nou niet?
Nee, maar goed, we hadden natuurlijk al vrij snel die kernwaarden. Hè, en bedachten wel welke richting we dan in wilden. Dus daarbinnen bijvoorbeeld Uitmarkt. Kijk, mevrouw Jansen wou hier ook geen grote evenementen. Dat dacht de buurt wel, omdat ik natuurlijk van de Westergasfabriek kwam. Dit is echt een hele andere plek. Weet je, zo'n oog in de orkaan in de stad. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Nou, dat moeten we nog zien. Nou, inderdaad, een jaar later gaven ze toe dat ik inderdaad geen grote evenementen hier was. Maar de Uitmarkt vond ik heel interessant om toch eens een keer te kijken hoe werkt dat nou als er echt, 200.000 mensen langs dat terrein lopen. En dat we 2 keer hebben gedaan, komt echt alleen omdat de 2e keer zou het op defensieterrein ook zijn.
Ja, ja.
Dus, maar goed, dat ging natuurlijk toen niet door. En ik heb altijd, of ik zeg ook vaak, soms zijn de keuze wat je niet doet belangrijker dan de keuzes wat je wel doet, zou ik maar zeggen. Dus vooral, toch mensen, toch inderdaad, als het dingen zijn die minder pasten bij die kernwaarden, zou ik maar zeggen. Of toch, je hebt ook heel veel mensen die claimen meteen van, nou, waarvan je al weet, die gaan nooit plaatsmaken of die gaan nooit mee met een nieuwe ontwikkeling.
Nee, maar het zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, als Booking.com graag op het terrein wil, dan ga je toch geen nee zeggen tegen zo'n groot internationaal beroemd
bedrijf.
Daar is niet iedereen het over eens natuurlijk. Maar de teneur in ieder geval in de stuurgroep was wel om hier niet dit soort grote ontwikkelingen, om daar niet verder mee in gesprek te gaan. En, want die hebben heus wel op de stoep gestaan bij de wethouder.
Dat was onze angst eerlijk gezegd als gemeente. Ja. Zeker bij bestuurders. Dat er inderdaad een of andere multinational langs zou komen. Dat die de hoofdprijs zou gaan betalen. En dat het dan was.
Ja, en de plek zou gaan domineren. Ja,
precies, dat het een privécampus zou worden.
Ja, ja. Dus voor iedereen en niet van één partij, één type partij, zeg maar.
Ik ga de specialist hier aan tafel, Annika, vragen. Is het tot nu toe geslaagd 10 jaar verder? 10 jaar organisch ontwikkelen? Als je zo op het terrein rondloopt en een borreltje gaat drinken in de zon?
Of het geslaagd is, ja. Ik ben wel heel trots op. Ik heb daar dan ook een bescheiden bijdrage aan mogen leveren. Maar ik ben wel heel trots op wat het bureau hier gerealiseerd heeft. Het heeft niet dat. Het heeft niks schreeuwerigs. Het heeft niet. Niemand heeft zijn stempel erop gedrukt. En heeft gezegd: dit moet het worden. Het is van mij. Wat ik hier doe is zo gaaf. Het is echt altijd een uitnodiging geweest aan de stad om eraan bij te dragen. Maar wel op een hele zorgvuldige manier. En ik denk, in het begin waren we misschien wat te voorzichtig. Maar dat lag denk ik ook aan de verhoudingen bestuurlijk. Maar als ik nu kijk, ik ben nu dan 5 jaar al weg. En dan ben je wat minder op het terrein. Dus dan zie je ook de stappen die gezet zijn veel duidelijker. Ja. Ja, dan ben ik daar echt super trots op. Dat het echt een plek is voor de stad. En dat de stad het kent. Ik klaagde in het begin nog wel eens. Mijn vrienden kennen het marineterrein helemaal niet. Hoe kan dat? En nu kent iedereen het. Dus daar ben ik wel heel trots op.
Ja, het was in het begin een beetje moeilijk om de drempel over te stappen, de poort door.
Ja, maar dat raakt ook weer die les van geduld. Je bent echt iets aan het. Je bent de meerwaarde aan het onderzoeken en aan het bouwen. En dat kun je niet eenzijdig bepalen wat dat dan is. Dat doe je met de stad. En dat is hier wel gebeurd, vind ik.
Vond het juist ook het mooie dat het onbekend was, een beetje mysterieus. En dat je wist niet precies wat er waar nou gebeurde. En inderdaad, heel veel vrienden of kennis om je heen die in de stad woonden, die kwamen hier echt niet.
Ja, dan kon je ze nog eens meenemen.
Ja, maar dat was natuurlijk, dat was fantastisch, vond ik. Dat vond ik echt het leukste. En zeker in het begin ook. Dat we hier de eerste rondleidingen kregen en zo. Ik had er van alles bij bedacht natuurlijk wat hier allemaal was. Van die schuilkelders en weet ik wat allemaal. Schietbaan was er. Dus nou, ik ben heel benieuwd wat ik daar allemaal aantrof. Maar dat was eigenlijk een grote schuur. Maar dat mysterieuze en het feit ook dat je als je op Google keek, dat je alleen maar die blokjes zag. Dat je eigenlijk helemaal dat terrein niet kon zien voordat het hier aan de gang ging. Dat vond ik eigenlijk de grootste waarde van dit terrein. Dat we dat ook een beetje probeerden te behouden toch wel.
En is dat gelukt? Want jij komt hier ook niet meer elke dag inmiddels. Met andere projecten bezig. Als jij
weet je, het is natuurlijk nog steeds afgeschermd. En het is, ondanks dat het gewoon open is, loopt niet iedereen hier zomaar naar binnen. Want iedereen heeft nog steeds een beetje, mag ik hier nou wel eigenlijk langs die poort?
Of in de zomer.
Ja. Nou ja, precies. Als het dan mooi weer is, dan. Ik heb mijn dochter zwemt hier gewoon elke zomer. Dat vind ik ontzettend leuk, omdat dan zo te zien. Maar toch gebeuren er hier in die gebouwen allerlei dingen die we ook niet precies. Die, als je buiten staat, dan weet je niet precies. En het wisselt gewoon heel erg snel. Dus het verandert.
Ja.
En dat maakt het interessant.
En als je het op strategisch niveau bekijkt, hè, wat je toen samen met een collega in die bestuursovereenkomsten ook op hebt geschreven. Denk je van, oh ja, de richting die we toen voor ogen hadden. Die geleidelijke ontwikkelingen, wat dat precies behelst. Staan de principes daarvan nog overeind? Of heeft het dan toch een heel eigen leven geleid?
We hadden in het begin natuurlijk helemaal niet een heel concreet idee wat dat dan precies allemaal was. Die innovativiteit en het met internationale allure bescherming en dat soort kreten. Wat moet dat dan precies worden? Daar had ik echt niet een heel goed beeld bij. Maar het was wel een interessant concept, zeg maar. Of een kader waarbinnen het verder kon. En het beeld wat ik zelf had is dat het echt nog wel een tijdje ging duren. En gezien de strijd intern binnen Defensie, dacht ik ook wel dat we de planning die we hadden niet helemaal gingen halen. Maar dat was ook wel een beetje wat ik graag wilde eigenlijk. Ja. Dus persoonlijk had ik zoiets van laat het maar een tijdje duren. En Ik vind het leuk om hier allerlei nieuwe dingen te gaan doen en te organiseren. En, ja. En het hoeft allemaal niet zo snel.
Ik heb nog een vraag voor Lisbeth. Want jij hebt ooit gezegd, je moet het terrein gezond laten groeien en niet als een plofkip. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat Patrick net ook beschrijft. Hoe heeft de buurt daarop gereageerd? Hadden die door wat dat dan voor concept ten grondslag aan lag? Of waren die ongeduldig? Of waren die bevreesd voor een programma wat heel veel herrie en overlast opleverde? Of had je het idee van, nou ja, dat wordt toch wel begrepen welke kant dat op gaat?
Ik denk in het begin dat ze allemaal dachten vanaf 2018 start ook die fysieke ontwikkeling.
Ja.
Dat ze niet zo het idee hadden van, god, weet je, dat gaat allemaal eindeloos duren. En ze waren wel van meet af aan vooral heel erg in die fysieke ontwikkeling geïnteresseerd. Of daar waren ze mee bezig van meer groen, komen groen blijven.
Hoe hoog worden de gebouwen.
Ja, maar ook dat jij van de Westergas afkwam en dat men bang was voor geluidsoverlast. Ja. Die dachten dat jij hier heel veel evenementen.
Ja. Nee, dat
snap ik ook. Maar
kan toch niet zo zijn dat hier de radio straks
aan. Dance, feestje.
In mijn eerste buurtplatform, weet ik nog, zat er een man. Ik ben even vergeten hoe die heette. Hij was een voormalig stadsdeelraadslid. Ja, mevrouw Janssen, het is hier heel rustig en dat willen we graag zo houden. Zei hij, maar dan wel voor iedereen. En toen zei ik ook tegen hem, dat is een uitdaging. Maar we hopen dat je ons erbij gaat helpen. Maar goed, helaas is dat niet zo mogen komen. Maar dat is natuurlijk wel in feite wat je hier natuurlijk heel erg wil. Dat oog van de orkaan of zo, je die rust hier. Dus en dat gevecht voeren we echt nog iedere dag. Nu ook weer met SAIL 2025. Dat we ook hun ook uitleggen. Van het is gewoon belangrijk dat je hier ook een plek kan hebben. Waar mensen ook gewoon kunnen in de rust kunnen ontspannen. Of eventueel met water spelen zijn we aan het kijken. Dat soort
belang van dingen. Ook de luwte in zo'n drukke, overdrukke stad. Ja.
Ja, en het is heel grappig, want ik heb bij de Westergasbrug echt wel geleerd om geduldig te zijn. Ik heb daar natuurlijk 18 jaar gezeten en iedere keer dacht ik, oh ja, die volgende stap wil ik ook wel weer meemaken. En zelfs die bodemsanering, wat natuurlijk een verschrikkelijke tijd was, maar daarna kwam er een fantastisch park en toen wou ik wel weer weten hoe die gebouwen dan in dat park gingen. Nou ja, kortom, dus ik had daar wel geleerd geduldig te zijn. En uiteindelijk, weet je, we hebben ook zo'n uitspraak, tijd is onze vriend, die komt vast nog wel een keertje voor. Ja. Het begon natuurlijk al.
Zeker terug in het vervolg van de.
Ja, maar dat al in de allereerste stuurgroep. Wat speelde er nou toen? Nou, er waren twee dingen. Eén was inderdaad dat mevrouw Janssen meteen ging klagen over het gebrek aan medewerking van Defensie. En het tweede was wel, dat is dat voorzitterschap werd toen aangekondigd. Meteen na het ondertekenen van die bestuursovereenkomst.
De dag erna.
Dus wij vermoeden daar toch ook wel een klein opzetje. Dus ja. Nederland was in 2016 eerste helft voorzitter van de Europese Unie. En wat hebben wij ermee te maken? Was op marine deel van het MEA, marine etablissement, zoals dat deel dan eigenlijk heet. Maar de ministervergaderingen die zouden in het Scheepvaartmuseum worden gehouden. En dus ministers moesten dan van het Scheepvaartmuseum naar het MEA. En dat moest dan iedere keer een bomcheck en dit en dat. Dus eigenlijk werd gezegd van nou, we doen jullie nog maar even niks. Want we kunnen het nog niet helemaal overzien. Dus ik was net begonnen en werd al tegengehouden.
Ja, je geduld meteen op de proef gesteld.
Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk ook wel voor het feit dat Defensie aankondigde dat ze gingen herbezinnen. En achteraf, als we terugkijken, natuurlijk ook dat jaar dat Defensie zich ging herbezinnen, is CODAM hier gekomen, EMS. We hebben echt ontzettend veel kunnen doen in dat jaar. En aan het voorzitterschap danken we bijvoorbeeld ook weer de renovatie van gebouw 27. En dat is heel grappig als je terugkijkt. Tijd is ons vriend, ja.
Ja, dus geduld levert ook een hele hoop op.
Ja, kijk, de buurt is nu ook echt wel heel blij met hoe het nu is. Dus voor hun kan deze fase volgens mij niet lang genoeg duren. En als er dan toch gebouwd gaat worden, dan het liefst zoveel mogelijk.
Voor mij mag het ook nog een tijdje duren, eerlijk gezegd.
Volgens mij mag het ook. Ja, wie weet, is er echt weer een megacrisis. Ja, het is niet dat ik eruit zie overigens, hoor. Ik zou het nu echt wel heel interessant vinden om toch te kijken, hoe kan je nou in deze tijd, hoe kan je dit toch ook bijbouwen? Want het moet gewoon gewoond worden. En liefst ook gewerkt en geleerd in nabijheid. En hoe kan je daar nou echt de mooiste wijk van maken die je kan bedenken?
Maar ook met een beetje geduld doordacht en ontwikkeld. Ja.
Ja, dat zou fijn zijn. En dat niet alleen geld dan leidend is, maar ook de maatschappelijke meerwaarde.
We gaan afronden. dank jullie wel allemaal voor dit gesprek over hoe het begon. Super interessant om te horen wat eigenlijk hier gebeurde zo in die eerste jaren. Dus dank je wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartholomeus en Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.